Fijn dat je weer luistert naar de podcast van COINTEL. Deel 2 van die eerlijke, hoopvolle boodschap van David staat voor je klaar. Luister naar Ik maak alle dingen nieuw.
Nou ja, we hebben de staf gehad, we hebben de wonderen gehad. En eigenlijk kunnen de magiërs, Mozes en Aaron, steeds volgen. En op een gegeven ogenblik, dan staat in Exodus 8, vers 1 tot 3, en dit vind ik een hele bijzondere. Toen zei de Heer tegen Mozes, zeg tegen Aaron dat hij zijn staf geheven houdt boven de rivier, de kanalen en de moerassen, om overal in Egypte kikkers tevoorschijn te laten komen. Toen Aaron zijn arm boven het water hield, kwamen er kikkers uit. Heel Egypte werd eronder bedolven. Maar de magiërs bereikten met hun toverformules hetzelfde. Ook zij lieten overal in het land kikkers tevoorschijn komen. Toen ontbood de farao Mozes en Aaron. Bid tot de Heer, zegt hij, dat hij en mijn volk van de kikkers verlost, zei hij. Dan zal ik het volk laten gaan om de Heer offers te brengen. Ik zal uw volk laten gaan om de Heer offers te brengen. Mozes die antwoordde, het is aan u te bepalen wanneer ik de Heer moet vragen u, uw hovelingen en uw volk van de kikkers te bevrijden en ze uit de huizen te laten verdwijnen, zodat er alleen in de Nijl nog kikkers overblijven. En dan geeft de farao een heel opmerkelijk antwoord. Dan zegt hij, morgen, zei de farao. Zoals u wilt, antwoordt Mozes. Dan zult u beseffen dat er niemand is als de Heer, onze God. Nou, even pauze. Een van de verschrikkelijke plagen. God zegt tegen Mozes, haal overal kikkers vandaan. En ze kwamen uit alle slootjes van het heel Egypte. Verzamelden zich in de magnetron. Kikkers in de prullenbak. Kikkers onder de dekens. Kikkers in je lakens. Kikkers in je onderbroek. Kikkers in de kasten. Overal kikkers. Dat is toch verschrikkelijk? Eén grote kikkerbedoeling. Mee eens? Je zou kunnen zeggen, laat die kikkers weggaan. Alsjeblieft, overal kikkers. Mijn zoon is helemaal gek op kikkers. Maar volgens mij is Joyce hartstikke bang voor die dingetjes. Ze hoeven maar een beetje te bewegen. Weet je wel. En er is al paniek in de tent. En dan komt de farao bij Mozes en zegt, joh Mozes, jij bent degene die hier wat aan kan doen. Alsjeblieft, vraag je God dit te fixen. En dan zegt Mozes, nee, niet ik, it's up to you. Als jij besluit dat het genoeg is. Hij zegt, dan houden de kikkers op. Ja, zegt de farao, is goed, morgen. Let me spend one more night with the frogs. Vind je dat niet raar? Is dat niet een dwaze mentaliteit? Maar dat is misschien soms wel de mentaliteit waar wij als mensen in leven. Moeilijke dingen, uitstellen tot morgen. Nou, morgen zal ik mijn leven wel veranderen. Let me spend one more night with the frogs. Ja, ik zal me nog wel eens. En van uitstel komt afstel en al die dingen weer. De Bijbel zegt niet voor niets. Vandaag is de dag van redding. Vandaag is de dag dat de Heer wil ingrijpen. En wij zeggen niet alleen, Heer, it is up to you. Maar God zegt, it is also up to you. Jij beslist wanneer de dingen gebeuren. Omdat je een wilsbesluit maakt Gods woord te geloven en in vertrouwen te ontvangen. Amen. Nou, dan komt het moment dat de magiërs afhaken. En dat is Exodus, moeten we even goed kijken. Ja, 8 vers 12. De Heer die zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron dat hij met zijn staf op de grond moet slaan. En dan zal heel Egypte het stof veranderen in muggen. En zo gebeurde het. Aaron die sloeg met zijn staf op de grond. En meteen zaten de muggen op mens en dier. In heel Egypte veranderde het stof in muggen. De magiërs probeerden met hun toverformules de muggen tevoorschijn te brengen. Maar zij slaagden daar niet in. En omdat alle mensen en dieren onder de muggen zaten, zeiden de magiërs tegen de farao, hier moet een god de hand in hebben. Maar de farao die bleef onverzettelijk. Hij wilde niet naar Mozes en Aaron luisteren, zoals de Heer het had gezegd. Ik was onlangs vissen in België aan een watertje in een echte modderpoel. En ik had mijn jongetjes mee en dat was hartstikke gezellig. It was supposed to be a really nice trip, maar ik had me niet goed voorbereid. Ik had geen citroenkaars mee en ik had geen deed mee en ik dacht, ik slaap wel onder de open lucht. Weet je, komt helemaal. I was eaten alive, gewoon. Echt gewoon opgegeten door de muggen. Mijn benen en alles begon te jeuken. Nou ja, als je je voorstelt dat al het stof in muggen verandert, is verschrikkelijk. Wat een verschrikkelijk plaag. Maar de magiërs kon het niet volgen. Dit was de eerste keer dat er scheppende kracht betrokken raakte bij de wonderen. Dus het was niet zo dat God iets gebruikte en veranderde, een stok veranderde in een slang. Maar hij creëerde die muggen uit het niets. Schepping. En dat is waar de magiërs het niet kunnen volgen. Dat is waar de psychologie niet meer kan zeggen, oh, maar dat kunnen wij ook. Als je gewoon maar denkt dat je het zal hebben. Als we te maken hebben met situaties waar mensen levensbedreigende ziekte hebben. Worstelen tegen kanker. Worstelen tegen weet ik het wat. Je moet altijd denken aan een verhaal van onze lieve broer Jan Zijlstra. Die verhaal vertelde dat hij bad voor een vrouw die een stoma had. En haar hele darm, haar endeldarm, alles was weggesneden. Inclusief haar anus, ze had geen anus meer. Hij had voor haar gebeden. En God had gewoon een nieuwe anus gecreëerd. Dat is een beetje een apart wonder misschien, maar ik denk dat ze blij was. Ja toch? Ik bedoel, je zou het maar hebben. Maar dat is de kracht van onze God. Dat is de scheppende kracht van de hemel. En het is mijn gebed dat wij als kerk niet alleen maar beschikken over de wonderen waarvan de wereld zegt, ja, maar dat kunnen wij ook nog wel als wij maar ons genoeg daarin verzetten. Maar dat er scheppende wonderen zullen gebeuren. Die gedocumenteerd zijn. Waarmee we kunnen zeggen, kijk eens even wat onze Jezus heeft gedaan. Zo belangrijk. Johannes 11, vers 40, Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat als je God, dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft. We hebben recht om de grootheid van God te zien. We hebben recht om op te scheppen over een fantastische, lieve, hemelse Vader die voor ons zorgt. Zeg, kijk eens even wat hij doet. En ik heb het meegemaakt en ik zeg het af en toe zo, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik sta erbij en ik kijk ernaar als God aan het werk gaat. Levens die veranderen. Mensen die Jezus vinden. Blinde ogen die opengaan. Ik heb het gezien. Ik heb het meegemaakt dat dove oren opengaan. In de naam van Jezus. Ik heb zoveel van die fantastische dingen mogen zien. En elke keer als we gaan, dan weet ik dat het niets met mij te maken heeft. Met alles met mijn Jezus. En degene voor wie ik uitkom. En ik weet dat hij de enige is die dingen kan. En ik weet dat hij hier is vanavond. Ik weet dat God niet op vakantie is naar Afrika. Hij is ook niet met de bouwvak. Hij is gewoon hier. En hij wil het doen. Hij wil je aanraken. En de Bijbel zegt, vraag zodat je vreugde volmaakt zal zijn. Vind je dat niet mooi? Vraag en ontvang zodat je vreugde volmaakt zou zijn. Dus ontvang van God en gewoon zo uitzinnig blijven. En zeg, Heer, dank u wel dat u dat doet voor mij. Woehoe. Ik kan het niet helpen. Maar er groeit iets in mij. Faith is rising. En ik heb verwachting dat er vanavond veel bijzondere wonderen in ons midden gaan gebeuren. Laten we heel even, voordat we bidden met elkaar, afdalen naar dat kleine plaatsje Capernaum. Matthäus 4, vers 13, hij liet Nazareth achter zich en hij ging wonen in Capernaum, aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Als je de Bijbel leest, dan ontdek je dat een heleboel van de wonderen gebeurde in dat kleine plaatsje Capernaum. Het was een dorpje waar wellicht iedereen elkaar kende. Ze wisten wie ze waren van elkaar. En wat er gebeurde met de Heer Jezus in Capernaum was iets waar iedereen al heel snel van op de hoogte was. En als je verder gaat lezen, dan ga je begrijpen dat een heleboel van die prachtige, mooie wonderen gebeurde in de context van dat kleine plaatsje. Iemand zei laatst, en ik vond het een heel mooie gedachte, ik heb geen idee of het waar is, maar ik vond het leuk. Die zei, weet je wat ze hebben? Ze hebben het huis van Jezus gevonden. Archeologen, waarvan ze denken dat moet de plaats zijn geweest waar Jezus heeft gewoond. En daar zijn verschillende meningen over. De een zegt, ja, dat was het huis van Petrus en Jezus die verbleef daar. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nee, hij had ook zo zijn eigen huis. Maar laat het dat huis zijn. Of hij daar verbleef of dat hij er de sleutels van had, ik heb geen idee. Maar dat huis was waarschijnlijk ook het huis waar ze die verlamde man door het dak heen naar binnen laten voor zijn voeten. In Capernaum. En iedereen sprak erover. Het dochtertje van Jairus als een vriend van hem, die hem op kon zoeken. Heer Jezus woonde misschien wel op de hoek van de straat. Heer, u moet nu echt komen, u moet helpen. Al die dingen gebeurden in de context van het kleine plaatsje Cavernum. Laten we het nog iets dichterbij brengen. Die wonderen die gebeurden in de woonkamer van de Heer Jezus. En als zijn moeder hem dan opzoekt, hem met zijn broers. Zeg ja, je moeder staat voor de deur en je broer staat voor de deur. Dan is Jezus veel te druk met de dingen van het koninkrijk. Zeg ja, degene die de wil van mijn vader doet, is mijn moeder en mijn broer. I'm working right now. Nou, stel je eens voor dat deze plaats hier vanavond zou kunnen veranderen in de woonkamer van de Heer Jezus. In the living room. Ben je klaar om in de woonkamer van de Heer Jezus, Jezus aan het werk te zien? Heel dichtbij te zien komen. Ik word er zo enthousiast van als ik erover nadenk. Dat de Heer Jezus zo persoonlijk begaan was. En als ik de evangelie lees, dan probeer ik het altijd voor mij te zien. Kijk, je moet geen dingen toevoegen aan de Bijbel. Dat is niet goed voor je gezondheid. Maar er staat niet dat je dingen niet voor je mag zien. God heeft mij een verbeelding gegeven. Ik kan daarover nadenken. En ik heb verschillende films van de Heer Jezus gezien. Van die films waar je zijn gezicht niet mag zien, ken je die? Dus je denkt, dit is wel heel onpersoonlijk. Heel eerbiedig bedoeld. Je hebt ook van die films dat je hem zo in je gezicht niet, dat je denkt, wow, weet je wel. Zou het echt zo zijn geweest? Maar ik heb ook van die films gezien. Waar de Heer Jezus dan wonderen doet. Het is allemaal abstract. Maar ik heb ook een film gezien. Dat de Heer Jezus tegen een verlamde zegt, kom aan, zegt hij, kom maar. En hij heeft gewoon plezier in wat hij doet. Hij weet al wat hij gaat doen. En hij glimlacht. En dan kijkt hij naar, kom, zit hij, kom. Stukje staan, stukje lopen, zit hij, kom, kom, kom. En hij trekt hem omhoog. En dan zie je zo die verlamde man, weet je wel, waggelend dingen. En dan vallen ze samen op de grond. En dan rollen ze van het lachen. En dan zeggen ze, ha, dit is fun. That's my Jesus. Dat is mijn Jezus. Oh, wat hou ik van hem. En ik heb hem aan het werk gezien zo vaak. Ik heb hem in die hoedanigheid bezig gezien. Levens veranderen, omdat hij van je houdt. Omdat hij een hoopvolle toekomst voor je heeft. Omdat hij de wereld wil laten zien hoe groot zijn hemelse Vader is. Dat is wie Jezus is. En weet je, ik zou niets liever willen dan een leven leiden die hem verheerlijkt, hem omhoog prijst. Want hij heeft gezegd, wanneer ik van de aarde verheven ben, zal ik al de mensen tot mij trekken. Je ziet hem door middel van de wonderen en de prachtige dingen die hij doet. Ook nog even doorgaan. Romeinse hoofdman. Al die stories van wie Jezus is. Weet je wat ik een keer heb meegemaakt? Voor mijn eigen ogen gezien. Sokode Togo. Ik heb de voorzitter van mijn bestuur, die kan het bevestigen, die was erbij. Het was zijn allereerste trip met mij. Het was de eerste avond. En ik sprak over de genezing van een klein jongetje vanuit de evangelie. En in de menigte mensen was een moslimvader. En je herkent ze aan de keppeltjes en de gewaden die ze dragen. En dat mannetje bij zich, van ongeveer een jaar of 8, schat ik hem. En hij was verlamd, want hij droeg hem. En zijn beentjes deden helemaal niks. En aan het einde van mijn boodschap zeg ik, Jezus is hier. De Jezus uit de Bijbel. Hij is onveranderd, hij is hetzelfde. Hij houdt van je. En alle dingen zijn mogelijk als je gelooft. Ik zeg, nou, doe eens wat je niet kon doen. Probeer het eens. Laten we eens kijken wat er gebeurt. Weet je wat er gebeurde? Die moslimvader die twijfelde geen 2 seconden, want dat had hij nog niet geleerd. Wat twijfel was. Ze hebben dan voor het eerst van die man gehoord. Het evangelie gehoord en zat hij op het veld. En dacht, nou, let's do it. Weet je wat hij deed? Hij zette zijn jongen neer op zijn benen, midden in het veld. Right in front of my eyes. Mijn vriend stond naast me, zo te kijken. Hij zette zijn jongetje neer. En hij liep naar achter en hij liet hem los. Hij zegt, kom maar naar papa. En een kleine mannetje wandelde. Zo in de armen van zijn vader. Toen rende hij naar voren. Stond hij naast me op het podium. Gaf hij God alle eer. En dan vraag ik aan hem. Ik zeg, wie heeft jouw zoon genezen? God, zegt hij dan. Ik zeg, wat is zijn naam? Jezus Christus. Amen. Ik zou kunnen proberen om een heleboel theologische steentjes nog neer te leggen. Ik ben er niet heel goed in, maar redenen waarom ik geloof dat God nog steeds al die dingen wil doen vanuit het woord. Maar ik denk dat jullie geloof inmiddels wel een kookpunt bereikt heeft, of niet? Ik bedoel, come on, right? Mag ik vragen aan de band om erbij te komen? We gaan verwachten dat dezelfde Jezus grote dingen doet in ons midden vanavond. En ik wil iets zeggen. Ik ben de hele tijd wel iets aan het zeggen, maar weet je, soms verhef ik mijn stem uit mijn enthousiasme, omdat ik enthousiast ben en van Jezus hou. Maar de kracht van God heeft niets te maken met het volume van mijn stem. Nul. En ik moet je eerlijk zeggen, ik word er ook steeds minder van. Van het schreeuwen om dingen naar voren te... We hoeven niet te schreeuwen. Weet je, als mijn zoon 's morgens van de trap afkomt en ik zit beneden met een bakje koffie, komt hij naar me toe, dan gaat hij op zijn knieën. En dan zegt hij, pap, zegt hij, pap, pap. En dan pakt hij mijn voeten, pap, zegt hij, pap, 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 pap. En dan kijk ik maar en ik zeg, wat is er, jongen? Pap, zegt hij, mag ik alsjeblieft een stukje brood? Nee, zo gaat het niet. Weet je hoe het gaat? Hij komt naar beneden. Zeg, hey pap, waar is het brood? Ja, toch? En op de een of andere manier hebben wij soms de neiging om bij God wel zo te veranderen. De klank van onze stem verandert als we gaan bidden. Oh. Als het nu... Dat is allemaal niet nodig. God kent je. Hij weet wie je bent. Hij weet waar je voor komt nog voordat je het vroeg. Want hij weet wat je nodig hebt. Zo, ik zou je willen uitdagen. Kom zoals je bent. En vraag en verwacht van de Heer Jezus al die mooie dingen. Ik afsluit met deze mooie Bijbeltekst. In Lucas 18, vers 8. Daar zegt de Heer Jezus dit. Als ik dan terugkom, zal ik dan nog geloof vinden? Nou, in deze crowd zeker wel. Ja toch? Als de Heer terugkomt, als hij nu terug zou komen, zegt hij, oeh, jullie geloofsniveau is hoog. Wat was jullie thema? Faith is rising. Al wist ik al, natuurlijk. Hij weet alles. Maar faith is rising. Zullen we met elkaar gaan staan in de tegenwoordigheid van God in die je kunt? Is het niet heerlijk in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus? En is het niet fantastisch om ook gewoon zo lekker ontspannen te zijn? Zullen we dat afspreken met elkaar, dat we lekker ontspannen zijn? U kijkt me aan en u, alsof u wil zeggen, je staat behoorlijk te zweten, hoor, joh. Maar in mijn hart heb ik vertrouwen. Vanavond is een bijzondere avond. Ik bid dat het jouw avond is. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw, vanavond is jouw avond. Kom aan, vanavond is jouw avond.
We hopen dat je hebt genoten van deze boodschap van hoop. Ik maak alle dingen nieuw. We zijn altijd benieuwd naar jouw reactie. Stuur hem naar info@goandtell.nl. Ook je gebedsverzoek is daar altijd van harte welkom.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.